waar Sergio Perez vooral tijdens de kwalificatie als een jetpacker in elkaar stortte, was het wederom Max Verstappen die op zeer dominante wijze alle punten meenam aan Spielberg. Achter hem ging het vooral over de tracklimits. Een stortvloed aan straffen zorgde ruim na de race nog voor een flinke opschudding van het veld. Moeten de coureurs zich wat netter gaan gedragen of moeten er andere oplossingen komen voor dit probleem? Dat en nog veel meer in weer een gloednieuwe aflevering van DriveTrue.nl. Welkom bij aflevering nummer 102 van DriveTrue.nl. Jouw favoriete ochtendsnack waar we op meestal maandag na een raceweekend, maar nou weer eens een keer op dinsdag, ochtend eens even kijken wat de Formule 1 ons gebracht heeft. Ja, Niels, het was weer een bijzondere beleving dit weekend, het kijken aan zich. Maar wat heeft Formule 1 ons gebracht?
Een amateuristisch toneelspel. Ik weet niet wat het allemaal was.
Vind je?
Ja, het sloeg toch helemaal nergens op. Ja, maar je hebt de beste 20 coureurs van de wereld. Of tenminste, dat vinden ze vooral van zichzelf. En dan kunnen ze nog niet eens binnen de twee witte lijntjes houden.
Ja, nee, klopt. Ja, kijk, weet je, ik vind het altijd zo'n moeilijke discussie. Heb je dat niet? Dat je enerzijds denk je van, joh, dan moet je maar misschien minder strikt zijn op track limits. Anderzijds zijn ze er niet voor niks.
Ja, maar als je niet minder streng bent, dan kun je het net zo goed gewoon helemaal loslaten.
Nee, dat klopt, dat klopt.
Ja, en dan benadeel je eigenlijk degene die het dus wel netjes doen. Dan zeg ik van, oh ja, maar 15 van de 20, die kunnen er echt een kut van. Dus laten we het maar gewoon loslaten, want ja, anders wordt het ook niks. En dan krijgen we dit gezeik, wat we nou dit weekend hebben gezien. Nee, ik vond het er, het werd al een beetje op de zaterdag gezegd van, we look like amateurs. Volgens mij door Verstappen zelfs. Ja, die had er dan zelf niks mee te maken met track limits in de race. Maar het werd op zondag nog een stapje erger. Het sloeg helemaal nergens op. Hoeveel hebben we er? We hebben, de stewards hebben het later ook aangegeven. Vanwege dat hele protest van Aston Martin. Die dan weer andere track limits hadden gezien. Die de stewards dan nog misschien gemist hadden. Dus toen hadden ze gevraagd aan de stewards van, kijk anders nog gewoon even heel die race terug. En ga nog iedereen even langs het meetlatje leggen. En ja, misschien winnen we dan nog een plek. Een beetje dat idee. En toen hebben de stewards ook gezegd van, ja, maar grote vrienden van Aston Martin, dat gaan we dus even niet doen. Want er zijn meer dan 100 overtredingen geweest. Meer dan 100.
Ja, ongekend. Ja, echt ongekend. Nee, ja, maar dit is toch eigenlijk altijd bij Oostenrijk zo, dat dit zo gaande is?
Ja, maar ja. Oké. Okay, maar nee. Dus?
Ja, nee, er zit niet, ik wil er niet echt een dus aan vasthangen, maar ja, goed. Ja, nee, ja, prima.
Ze zeiden ook wel trouwens, de stewards hebben ook wel aangegeven in die documenten, van dat er wel eventjes goed moet worden gekeken naar, ja, zowel de manier waarop de tracklimits gehanteerd worden, als het circuit. En voornamelijk dat laatste inderdaad, want ja, Oostenrijk is wel een terugkerend thema hierin. Ja, en dan, ja, het is vooral die laatste bocht, is die curbstone gewoon echt een joekel. Die is echt zo breed, dat slaat helemaal nergens op. Oh ja. Dus als je die helemaal wil gebruiken, ja, dan ga je dus buiten de baan. Maar je kunt toch gewoon die curbstone kleiner maken, korter maken. Of ja, eerder smaller.
Ja, maar dan moet je even terug naar het begin natuurlijk. Van waarom doen we track limits en zeggen we niet, joh, zoek het maar uit, er ligt gras of grind. En dat is natuurlijk ook een soort veiligheidsoverweging. Want we willen ook al van de heftige broodjes. En dat is een beetje de spagaat waar je in zit. Dit is toch, kijk, je hebt toen een paar jaar geleden had je de Max Verstoppens, hadden ze er maar van gemaakt. Omdat die hele heftige broodjes haaks op de rijrichting aan de buitenkant. Ja. Nou goed, dat vonden we eigenlijk geen goede oplossing, want daar ging de auto toch wel heel erg kapot van. Dan dit is de andere oplossing. Of je moet gras en grind neerleggen. Maar dan wordt het niet per se veiliger van. Als je bedenkt dat je met, wat is het, 230, 250 of zo, daar die bocht heen tjoept. Kijk, en
Waarom kun je er geen grasstrook neerleggen van 30 centimeter en daarna weer asfalt? Dat lost het dan toch gewoon op?
Ja, dat is een beetje de China laatste bocht oplossing met AstroTurf.
Ja, maar dan in plaats van AstroTurf gewoon echt gras. Dat als het nog nat is, dat je er echt problemen mee krijgt.
Kijk, ik denk dat toch het grootste probleem is dat je wil voorkomen. Ik denk dat dat niet gaat met het omwippen van de auto. Want het ding is, je hebt daar wel een flinke uitloopstrook. Maar again, je gaat daar mokerhard. Dus je hebt een flinke uitloopstrook nodig. Anders dan zeg je heel hard boom. Dat is gewoon... dus ik denk dat vanuit daar het, vanuit die beredenatie dat dit zo opgelost is, denk ik.
Ja, nee, ja, het zou kunnen inderdaad. Maar goed.
Gelukkig was ik... Kijk, uiteindelijk... Ik vraag me altijd af bij zo'n discussie. Niels, is dit nou iets wat we onszelf vertellen? Want wij volgen de Formule 1 heel erg. En dan nemen we het iets te serieus. En dan laten we wel wezen. En dan gaan we ons heel erg zitten ergeren aan dit. Terwijl, als ik er nou op terugkijk... En ik moet zeggen... Ja, het helpt wel dat tentamenstress en zo... wat iets wat relativerend werkt. Heb ik uiteindelijk gewoon een heel leuk weekendje gehad. Ik heb het echt wel... ik weet niet. Ik vond het ook voor het eerst dat de sprintrace ook al om te pruimen was. Had gewoon totaal te maken met het weer. Laten we wel wezen.
Ja, 100%.
De race zelf was geen... was er geen voor de eeuwigheid. Maar was ook niet heel vervelend. Gebeurde stiekem best wel veel. Nee, ik heb best wel een leuke dag gehad. Eerlijk, of best wel een leuk weekend gekeken. En dit is eigenlijk wel, ja, ondanks de enorme dominantie van Red Bull, een heel leuk weekend geweest.
Ja, en er gebeurde ook eigenlijk altijd wel iets. En vooral in de kwalificatiesessies. Ja, de beide sprint shootouts en dan de gewone kwalificatie. Want echt, wat werd er geprutst ook weer. Door zowel Ferrari als Mercedes.
Ja, nee, sorry, ik probeer hem even... Nou, dan moet je me even helpen, Niels.
Nou, en trouwens, buiten Ferrari en Mercedes, Sergio Perez, die kon er ook wel
zeggen,
iets van.
Dat was toch denk ik wel het verhaal van de vrijdag. Kijk, als jij in Q2 in principe even een bankerlapje neer moet zetten en een auto hebt die daarmee al naar Q3 moet kunnen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat, dan is het vrij gênant als je Q3 niet haalt. En helemaal als je teambaas je vervolgens op Sky zit uit te lachen.
Maar ja, dat inderdaad. Dat interview, je stuurde het inderdaad door. Christian Horner, die in gesprek bij Sky, hem echt letterlijk stond uit te lachen.
Ja, dat...
Hij kreeg er echt de slappe lach van. En hij had ook zoiets van, what the fuck, wat heb ik voor een clown in mijn auto zitten? Wat is dit?
Ja, nee, ja klopt. Ja.
Maar het is nu toch gewoon klaar dan? Kijk, hij komt er nu nog mee weg.
Nee, dit kan niet meer, inderdaad. Nee, dit
ze
kan
komen
niet meer.
Er nu nog mee weg, want uiteindelijk, als je naar zijn raceresultaten kijkt, hij wordt tweede in de sprintrace en derde in de grote race. Die zijn prima, maar dat komt omdat die Red Bull gewoon echt verreweg de beste auto is op dit moment. Maar als dat straks een beetje dichter bij elkaar komt, dan gaat hij echt geen podiums meer rijden op deze manier. Niet eens bijna.
Nee, maar het heeft ook wat te maken. Kijk, het ook een stukje status, toch? Als in, omdat je... Ja, hoe kun je nu nog verder, zeg maar? En dan heb je vooral... Dan probeer je terug te pakken op vrijdag... op zaterdag met de sprintrace. Op een bijna... Ja, sorry, maar... Je knikkert bijna de grote nummer 1 van het team het gras op. Wat wil je nou? Ja,
dat sloeg ook echt helemaal nergens op, inderdaad. Die move vooral... Ja, bocht 1 was prima, maar dan rijden ze daar omhoog naar bocht 2 en 3 toe. En hij doet hem, hij blokkeert hem echt volledig. Verstappen blokkeert, andersom, Perez blokkeert Verstappen. Maar dan wordt na de wedstrijd meteen gezegd, om het allemaal maar een beetje te sussen, van... Oh, Perez heeft gezegd dat hij het niet zag door het weer. Dus nu is de kou uit de lucht.
Nou, wat ook wel hielp is dat na de race, kijk, wat je nog normaal wel eens ziet bij zulke voorvallen, en vooral als het niet in één team is, is dat ze elkaar negeren of heel erg boos gaan lopen doen op elkaar. Waardoor je uiteindelijk de situatie alleen maar erger maakt. En dat je nog even naar de media moet voordat je elkaar spreekt. En wat Perez wel slim deed, want die zag de bui natuurlijk ook wel hangen en die kent zijn plek beter dan wij denken. die is meteen naar Max toegegaan. Dat zag je ook meteen voor de camera, want ze zijn natuurlijk ook niet gek. Uh-huh. En meteen maar even praten en meteen maar even de kou uit te luchten, waardoor je vervolgens naar de media toe gaat en gewoon een steekhoudend verhaal hebt.
Maar dat slaat toch nergens op, dat verhaal. Hij heeft hem niet gezien. Jij natuurlijk, nee, hij rijdt dat, vooraan. Nee, kijk, als hij niet, nou maar... ergens rond plek 10 en 11 rijdt met die spray van die banden en zo, dan kan ik het nog iets geloven. Maar ze rijden op plek 1 en 2. Nee, daar gaat
maar,
er bij mij
Niels,
echt niet in. En dat ook
Ja, maar meteen na de race was het verhaal toch ook niet van, we hebben hem niet gezien. Dan ben ik het vergeten hoor. Maar volgens mij is het vooral van, joh, ja, nee, het was misschien op het randje. En echt, kijk, ik weet niet, je hebt gewoon de hatelijke opmerking zitten eruit. En in ieder geval de emotie is eruit gehaald. En dat vond ik van Perez wel slim, zeg maar. Of het verhaal dan steek houdt, nee, dat niet. Iets ja. minder. Maar dat was op zich wel slim. Alleen, ja, kijk, het is wederom weer een, ja... Het is een beetje jammer dat we het hiervan moeten hebben, uiteindelijk, denk ik. Ik wil dat dit gaat voor de voor het wereldkampioenschap, maar dat is niet... En,
nee, belangen na niet.
Het is bijna gewoon saai.
Verstappen die staat meer dan 50 punten voor, hè?
Nee, 81 punten, toch?
Ja, 50 dus op het eerstvolgende team.
Oh, ja, ja, precies. Ja, idioot. Maar die sprintrace, hè? Kijk, want uiteindelijk, het was om aan te gluren, laat ik het zo zeggen. Had vooral met het weer te maken, maar niet met het format. Ja. En dat is wel een beetje, kijk, dat die intermediate condities, zeg maar, dat deed wel... Dat was nog wel leuk. En mensen die gokje namen, Bottas, die denkt ik begin gewoon de mediums, kan maar uitschrijven.
Ja, maar ik heb de oplossing. Jazeker.
Oké, okay, ja, nee, kom door. Ik ben er stil van.
Verplicht ze allemaal om op die zachte band te rijden, in ieder geval. Dan word je bijna gedwongen om een pitstop te maken. Of geef de optie om van soft naar soft te wisselen. Dan heb je of soft en dan de medium of... Hardrunners, als ze het aandurven.
Ja, zou dat, ja, maar uiteindelijk halen ze het altijd net wel toch op de soft. Dus ik verwacht er eerlijk gezegd niet heel veel meer pitstops. Als je al die andere races terugkijkt, volgens mij is iedereen die op de soft begint, rijdt hem ook uit. Behalve de... Je hebt nog wel eens dat iemand op de medium start en dan later nog wat pace over heeft, als hij zijn plekken vast kunnen houden. Maar ik verwacht eigenlijk ook niet heel veel meer pitstops daarvan, hoor. Ja, nou, je verliest echt veel tijd.
Gooi je dan 10 rondjes bij. Maak het een 50% race in plaats van 35%. Ja, je moet daar eigenlijk net iets vinden dat een pitstop en ja, een geen pitstop race even snel zijn. Of ja, het liefst zelf de race met een pitstop nog iets sneller. Want ja, die moeten mensen inhalen.
Ja, ik vrees gewoon dat het format niet te redden is. Dat is gewoon het ding. Zolang je de punten op zondag uit blijft delen. Het enige wat wel leuk was, of tenminste wat beter is dit jaar, is natuurlijk wel dat ze die kwalificatie los hebben getrokken. En dat had dan nu ook nog effect, omdat Perez wel naar voren eindigde en Ferrari het op zaterdagochtend wat minder deed. Ik bedoel, de pace van Leclerc was gone, was gewoon weg. Mercedes had natuurlijk op de zondag de beter voorzet dan op de zaterdag. Dus dat was dan nou het toe. Maar ik weet niet zo goed of dat toeval is dit jaar of dit weekend of niet. Dat,
ja, weet goed. Ik ook niet. Ja, de banden hè, van Ferrari.
Ja, nou, daar schijnt... Nou, kijk, dat vond ik al leuk. Want kijk, we hadden het er vrijdag even over via de app. In ieder geval, want Ferrari die stond er goed voor, want bandenmodellen. Of bandendata. En dan gaat deze nerd meteen aan de slag en die denkt, hey, wat voor bandendata gebruiken ze dan? En waar kijken ze dan naar? En wat je bij de auto-industrie ziet, en waar ik dus achter ben gekomen, wat ze bij de Formule 1 dus ook gebruiken, is een Magic Formula. Dat is een een professor aan de Nederlandse universiteit heeft dat ding ooit uitgevonden. En dat is een hele soort... hoe zeg ik dat nou netjes? Empirische manier. Dus je kunt vanuit testdata kun je het gedrag plotten als functie van hoe de band staat, hoeveel druk je op de band staat. En dus dan kun je vanuit de positie van de band, kun je de krachten die de band genereert, kun je uitrekenen. Nou, en die data, daar zitten gaten in. En naarmate het seizoen vordert, kun je daar steeds meer data aan toevoegen. En ga je dus je bandenmodellen... op een academisch niveau beter begrijpen.
Ze moeten op het begin grafiekjes tekenen met heel weinig data. En op een gegeven moment komen er steeds meer data beschikbaar. Dus kunnen ze die grafiek beter tekenen.
Ja, en wat die grafiek voor ons helemaal moeilijk maakt... Of zeg maar voor de... wat de grafiek voor de teams nog moeilijker maakt... is dat ik denk dat je de top performance aan het begin van de band... die heb je er redelijk snel... die kun je er redelijk snel uittrekken. En ik denk eerlijk gezegd Pirelli die data nog wel oké weet te leveren. Alleen de vraag is een beetje, wat doet mijn Magic Formula over tijd heen? Over degradatie. En dat is de grote uitdaging data-wise, zeg maar.
Ja, maar waarom is dit dus zo van belang en toepasbaar op Ferrari? Omdat die eigenlijk na de vorige race in Canada zijn die gaan testen met Pirelli. En het gerucht gaat dat Ferrari daar iets nieuws heeft geprobeerd met de auto. Ik weet niet precies of dat afstelling is of aerodynamisch of iets anders. Maar ze hebben daar iets anders geprobeerd. Dat heeft, zoals ze zelf zeggen in ieder geval, gewerkt. En daarna hebben ze in die week, dus nog steeds voor Oostenrijk, ook de tweede filmdag gedaan. En ja, tijdens een filmdag mag jij 100 kilometer rijden. Ja, ze noemen het wel een filmdag, maar het gaat vooral om, om de data en, en het testen. Ja, en ook daar zeggen ze dat ze daar heel veel voordeel hebben gehaald. En ja, dat was toch ook wel het grote probleem van Ferrari. Die bandjes.
Ja, alleen, ik ben het wel met je eens dat daar performance zit. Maar wat ik dus eigenlijk niet helemaal begrijp is... kijk, Ferrari zat vooral in die topperformance zaten er goed bij. Mm-hmm. Nou moet ik zeggen dat ze dit weekend ook een prima pace hadden op de longrun. Dus dat past wel. Alleen, zoals ik net zei, ik denk dat je die top performance uit die band, zeg maar, die weet je sneller te halen dan wat hij over tijd doet. Maar, nou goed, als ik de laatste races nog even terughaal, dan had Ferrari daar heel veel moeite mee. Dan verraten ze die banden echt op.
Ja, daar
zijn ze. Dat lijkt wel gefixt te zijn. In ieder geval ten opzichte van andere teams. En dan is de vraag in hoeverre ze de rest vol kunnen blijven om aan het gat richting Red Bull te werken. Maar ja, dat is altijd de vraag.
En dus hebben ze nu eindelijk deze banden een beetje door. En wat denkt Pirelli? We gaan vanaf Silverstone iets stijvere voorbanden introduceren. Uiteindelijk... Het is een beetje joke om Ferrari. Maar uiteindelijk zegt vooral Vasseur, die zijn nog steeds van... Ja, dit is wel iets waar wij voordeel uit kunnen halen. En het zal ons beter liggen dan bijvoorbeeld de Red Bulls. Die iets stijvere voorband. Dus ze hebben er nog steeds wel profijt van. Maar ja, dan gaat dus ook weer op dat vlak iets veranderen vanaf Silverstone. Ik ben benieuwd.
Ja, alleen kijk, Ferrari die memet zichzelf natuurlijk ook wel. Want waar ik wel enorm hard om gelachen heb, is dat op een gegeven moment... kijk, heel het veld had toch na de eerste pitstop op zondag de optie opengehouden van medium hard en dan uitrijden. Ja. Behalve Ferrari, die had het meteen, die lieten zich meteen in de kaarten kijken. Doe lekker medium, kan ons het schelen. Om vervolgens Sainz niet voorbij Leclerc te laten, terwijl Sainz dit weekend duidelijk sneller was. Maar echt duidelijk. Dat was al bijzonder. Vervolgens met de VSC krijgen ze het voor elkaar dat Sainz 3 of 4 plekken verliest. En als de degradatie iets hoger is dan verwacht bij de Ferrari, hebben ze de oplossing gevonden. We gaan een 3-stopper doen. Waarbij Leclerc zei, nou maat, zullen we dat eens even niet doen.
Ja, kijk, even normaal.
Ik vind dat we wat snel memen bij Ferrari. Maar ja, na zo'n weekend heb ik ook niet echt meer grond om op te staan, zeg maar.
Ja, en vooral die dubbele pitstop van ze. Gewoon, zowel Leclerc als Sainz stonden echt ruim 4 seconden stil. Echt ruim.
Ja, kijk, dat je tegelijkertijd moet is gewoon pech. Daar kan ik ook echt niks van maken. Dat is oprecht gewoon pech. Want ja, die VSC is net te laat voordat je er voor de eerste keer naar binnen kan. Je kunt niet buiten blijven, want daar ben je gewoon niet snel genoeg voor. De enige die dat kon en er profijt van uit heeft gehaald is Verstappen zelf. En je kunt die makkelijk inhalen. Dus dat scheelt ook nog wel. Alleen, wat ik niet snap, of niet helemaal snap, is dat, en dan moet je me even helpen. Dus volgens mij zijn ze allebei voor een derde stint naar de hard gegaan. Doe dan wat anders, weet je wel. Zet dan Sainz op die harde band en Leclerc op die medium band, weet je wel. Of andersom, weet ik veel. Maar doe wat anders. En dat snap ik er niet zo heel goed aan. Het is wel heel erg van, dit is de strategie die we gekozen hebben. En dit gaan we doen. Ik was het niet eens met Sainz dat je beter buiten kon blijven trouwens. Want die begon over de boordradio erover te klagen. Maar ik denk dat niet slim was geweest.
Weet ik niet.
Ja, kijk, hij verliest nu 6 tot 7 seconden door wat hij doet. Ja. Alleen, buiten blijven had je 12 seconden gekost. En dan is de vraag, de 6 seconden verschil ertussen... De 6 seconden die daartussen zit, heeft hij die wel of niet verloren met de rest inhalen? Dat is dan nog even de vraag.
Ja.
trouwens, die undercut dit weekend was echt meukenkrachtig. Want, oh, dan ben ik even vergeten welke coureur het was. Ik denk Norris op Sainz. De tweede stop, zeg maar. Uiteindelijk ging Norris naar binnen met 10 seconden achterstand. Sainz heeft vervolgens 4 of 5 seconden die straf gepakt, plus pitstop. En uiteindelijk kwamen ze gelijkertijd naar buiten. Dus uiteindelijk hebben ze, denk ik, die undercut was iets van 4 seconden kracht. En holy shit, dat is echt mokenveel.
Ja, dat is wel waar we het van willen hebben eigenlijk. Want het is vanaf volgend jaar dat ze de bandenwarmers er nu echt af willen halen.
Ik weet dus niet of dat echt gaat gebeuren. Ik moet het eerlijk gezegd nog maar zien hoor, Niels.
Ja, het zou voor een undercut trouwens nadelig uitpakken, want je hebt langer de tijd nodig om je banden op temperatuur te brengen. Dus jouw outlap na je pitstop, die dan dus sneller moet zijn dan degene die nog buiten blijft, die is dan relatief langzaam.
Ja, alleen de vraag is hoe goed en voorzichtig kun je je temperatuur opbouwen. Daar zal de grote winst in zitten. Dan is de undercut interessanter qua temperatuur, omdat je daarna sneller bent. En dat is wat we willen zien, want dan ga je op de baan elkaar in kunnen halen.
Ja.
Dat zal doel wezen, denk ik. Dus dat wat betreft Ferrari, denk ik. Heb je verder nog zo'n vraagje zeggen, Niels?
Wel over Mercedes. Want, godsam, waar je aan het zeiken zeg.
Nou, kijk, weet je wat is? Kijk, ik vraag me bij Lewis, en we hebben het hier al een paar keer over gehad, en ik heb het nou eigenlijk weer. Ik vraag me wel eens af, wat heeft hij al die jaren gedaan, zeg maar? Heeft hij dan... Het is alsof hij het spelletje niet snapt. En dan niet zozeer het racen zelf, want dat geloof ik allemaal wel. Alleen vooral het gedrag eromheen.
Ja. Ja, ja. Ja, dat. Ja, geen idee. Zeg het maar. Ik ben ook elke keer weer verbaasd. En dan moet Toto Wolff er als een soort schoolmeester zeggen van... Nu hou je je bek, want... Met de bijzin erbij. Je haalt echt heel het moreel op de fabriek weg. En dit helpt echt totaal niet. Heel bijzonder. Gewoon heel bijzonder. Vragen die hij ook nog steeds stelt. Ik zag ook later nog een filmpje voorbij komen. Waarin dan echt veel van zijn boordradio's achterheen werden gezet. En hij was ook continu over de boordradio tegen zijn eigen engineer aan het vragen van... Oh, maar hebben de anderen al straffen gehad voor track limits? Want ik ben de enige die een track limit aan mijn broek heeft gehad. En eigenlijk met de ondertoon van... Ik ben altijd de lul, waarom kijken ze niet naar de rest? Terwijl hij had helemaal geen recht van spreken daarover.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, maar uiteindelijk ook, want er zijn de media er last van hebben. Dat ook wel weer. Want we zitten nou al weken naar Norris te luisteren op de mouwen, weet je wel?
Oké.
Nee, ik snap het wat je bedoelt verder. Ik vond trouwens wel leuk om te zien, het over Mercedes hebben, dat Russell die had dus, op een gegeven moment had hydraulica problemen, zeggen ze dan. Maar omdat ik zelf ook een beetje in een raceautootje bouw af en toe, dan weet je meteen waar het zit. Want je ziet waar ze knutselen en welke dingen er voorbij komen. En stiekem lijken die auto's nog wel eens op elkaar. Dus hij had waarschijnlijk remhydraulica problemen aan de voorkant of daar ergens iets. Of een systeem wat daar zat, want ze waren allemaal aan het klooien met reservaatje links, reservaatje rechts. Daardoor was hij op zaterdag zover naar achter. Niels, dan laten we doorgaan. Van de Mauerts, van de drama op de baan naar het drama op het scherm. Laten we het zomaar noemen. Alpine is verkocht. Of in ieder geval heeft een... die is niet helemaal verkocht natuurlijk. Maar heeft een stuk aandelen is van A naar B gegaan. En B is onder andere een consortium waar Ryan Reynolds betrokken bij is.
Ja, en die andere Hollywoodster, die volgens mij niemand kent.
Ja, ze hebben ook samen Wrexham gekocht, toch? Die Welsh club.
Ja, voetbalclub 15 niveau of zo in Engeland. Ja, en die zijn nu voor het eerst weer gepromoveerd.
Ja, ze is voor het eerst sinds 10 jaar of zo weer naar het vierde niveau van Engeland. Dat is eigenlijk weer ze zijn nou weer profclub, zeg maar. Dus in Engeland is het zo dat in de top 4 divisies heb je een proflicentie. En daaronder is het amateurs. Verdien je bij die amateurs volgens mij ook een leuke boterham, hoor, als je ze goed kan voetballen en daarna nog een beetje werkt. Dus dat zijn semi-profs toch wel. Ze hebben die stap weer gemaakt. En dat was ja, dat wordt er wordt gedaan alsof dat een geniaal idee is wat ze daar hebben gedaan. Ik denk dat dat wel meevalt, als ik heel eerlijk ben. Of het is een best wel simpele business case. Je koopt een club op een lager niveau voor niks. Maar je hebt contacten bij Prime of bij, weet ik veel, een andere streaming service. Maak er een serie over wat iedereen cult vindt, want het is Engels. Iedereen gaat kijken en je hebt voor vrij weinig geld heel veel bereik. En als je maar genoeg geld investeert, val je vanzelf omhoog, toch?
Ja, ja, dat inderdaad.
Maar dat vraag ik me dus wel af bij Alpine. Wat moet, hoe past Alpine hierin?
Nou ja, dat, wat het is een Frans team. Het is een saai team, er gebeurt geen kut. Ze rijden maar een beetje mee in de lute. En dan komt in één keer Hollywood langs. Dat is een beetje het verhaal volgens mij. Maar ja, wat moeten ze daarmee? En ze zijn ook volgens mij echt niet zo vermogend. Dat ze nu in één keer, ja, want zoveel aandelen hebben ze ook echt niet gekocht. Dit is nu een aandelenpakket waardoor ze volgens mij 200 miljoen euro ja, extra cashflow hebben.
Maar dus zijn het aandelen die gekocht zijn van het team zelf? Want dat kon ik er niet helemaal, begreep ik er niet helemaal uit.
Waarvan dan anders?
Eigenaar van het team. Ik weet niet wie verder het eigenaar van het team is. Kijk, als...
Ja, dat zal wel Renault zijn dan, toch?
Ja, maar dan gaat het geld daar naartoe, zeg maar. Dus dat is altijd een beetje de vraag, zeg maar. In hoeverre...
Nou, ik geloof niet dat ze dit alleen maar hebben gedaan om een share te hebben.
Dat
geld dat zal wel direct doorvloeien.
Kijk, wat ook nog zou kunnen trouwens, en dat is natuurlijk wel... Kijk, je ziet het nou bij de MLS gezien het gaan gebeuren, is dat omdat je een gesloten competitie bent, moet je best wel veel geld betalen om mee te mogen doen met een nieuw team, bijvoorbeeld. Wat dat betreft is het een goede investering. Omdat als het dus echt een vlucht neemt in Amerika straks, zijn al die teams meer waard en heb je op die manier geld verdiend. Dat zou je er nog uit kunnen verzinnen.
Ja, en dat is het grote probleem van een Andretti. Die worden gewoon op dit moment niet toegelaten. Omdat als de 10 teams die het eigenlijk voor het zeggen hebben op dit moment... De Formule 1 heeft daar echt vrij weinig over te zeggen. De 10 teams die willen hun eigen... ja, vooral die race licentie, Formule 1 licentie als het ware... beschermen. En die is op dit moment, ja, godsgruwelijk veel geld waard. Ja. Want... de vraag is veel hoger dan het aanbod. Ja. En het aanbod kan nu dus ook op dit moment niet verhoogd worden. Want die 10 teams die houden gewoon iedereen buiten de deur. Terwijl Andretti heeft allang aan kunnen tonen dat ze zowel het geld als de infrastructuur als de mensen hebben om een degelijk Formule 1 team te runnen. Ja, dat zijn politieke spelletjes die om iets meer dan een paar tientjes gaan.
Ja, dat is het. En ik snap het wel. Ik ben het al met de teams eens, als ik heel eerlijk ben.
Nee, ik niet.
Nou, omdat... Kijk, weet je wat het is? Kijk, stel je bent een Williams, hè? En je bent een... of Darlington Capital. Dan heb je best wel veel geld betaald voor het team. En het zou toch wat zijn dat je eigenlijk... dat die race licentie niks waard is, zeg maar. Want de Formule 1 wil 10 teams hebben. Dat heb je nodig om een fatsoenlijke race te hebben. 11 zou leuk zijn, 12 helemaal. Maar je hebt 10 teams. Hè? Daar doen we het voor. Je moet, zeg maar, op je balans bepaalde dingen hebben die dingen waard zijn. Snap je? Anders kun je je leningen niet verantwoorden. Anders kun je je andere financiën niet verantwoorden. En zo'n licentie van, kijk eens, er zijn er maar 10 in de wereld en we hebben er 1 van... die is best wel veel waard daardoor. En daardoor kun je ook investeringen makkelijker... Dan kun je ook zeggen, oké, maar ja, dit is het onderpand of zo van mijn lening. En daardoor investeer ik dit geld. En dat snap ik daar wel aan. En daarom zie je ook dat zo'n Ryan Reynolds gebeuren... Zo'n, dat die er dus gewoon instappen. En Op deze manier, zeg maar, in plaats van dat je weer een ander team krijgt... wat eigenlijk te klein is of eigenlijk de dingen niet aan kan... om te voorkomen dat je natuurlijk ook weer hetzelfde verhaal krijgt als in 2011, 12 of zo... waar je ook die kleine teams zag die het niet haalden.
Ja, ik denk dat het grote gevaar van deze constructie is... ja, sowieso dat de teams veel te veel macht hebben. Dat vind ik wel een hele rare, scheve verhouding... Maar ook dat je een soort investeringssport wordt. Waarin het vooral draait om rendement te halen van je investeringen. En ik kan me niet voorstellen dat zoiets goed is voor de teams en de mensen op de fabriek Niels, uiteindelijk zelf.
Ja, maar draait dus om. Hoe vaak hebben we de afgelopen 20 jaar? En nou, wij zijn al, hoe lang zijn wij alweer bezig trouwens? Een jaar of 4 nou, 5? Nou ja, goed, laten we zeggen, we volgen de sport op een volwassen manier een jaar of 10, laat ik het zo zeggen. Hoe vaak hebben we in die tijd, totdat Liberty Media niet kwam, gehad, hoe kan Formule 1 blijven bestaan? Blijft het relevant? Blijft het, waarom zou je er eigenlijk nog in geld in steken? En vooral al dat geld. En nou krijg je door deze manier, en je weg te zetten als een gesloten competitie, waar echt entertainment te halen is. Maak je gewoon de sport wat financieel gezien duurzamer dan dat die altijd was. En valt er misschien straks eindelijk ook een keer geld aan te verdienen. Want dat is natuurlijk het grote manco geweest van de Formule 1. Het is natuurlijk idioot als je ziet hoeveel geld er weggegooid is puur op emotie en prestige. En dat is gewoon niet houdbaar voor de grote toekomst waar we alleen maar meer naar data gaan kijken. En zo is Liberty Media er ook in gestapt. Die doen het ook niet alleen maar omdat ze dat zo gezellig en leuk vinden.
Het was een marketingsport en het wordt nu een investeringssport.
Ja, ben ik toch helemaal met je eens. Want het is misschien ook de enige manier om het Saoedisch Arabisch geld en zo erbuiten te houden. Omdat uiteindelijk je moet daar op een bepaalde manier tegenop kunnen boksen. En daar zit Aramco erin, dat weet ik. Maar Liberty Media is nog steeds een Westers en Amerikaans bedrijf. Waar we toch nog wel wat toch anders naar de Formule 1 kijkt dan wij af en toe. Of wat relatief hetzelfde, toch anders, maar relatief hetzelfde ten opzichte van waar de Arabieren naar de Formule 1 kijken. Dat weet ik toch wel zeker. Die hebben toch wat minder met de Heritage en Zandvoort en weet ik wat allemaal.
Ja. Over cashflows en sponsoring en investeringen gesproken, McLaren?
Nou, die hebben toch een prima weekend achter de rug. Een van de twee coureurs dan. Dat heb ik trouwens nog niet uitgevonden, want ik had geen tijd, laat ik eerlijk zijn. Hebben ze nou de updates alleen bij Norris op de auto gezet? Ik mag het wel hopen trouwens.
Nee, dat was voor het weekend inderdaad al bekend. Dat alleen Norris met de updates zou rijden.
Nou, op zich ook wel een logische gedachte natuurlijk. Nou, die auto die zag er, dat zag er goed uit. Die was snel, die had tempo. Kijk, Niels, bedenk even terug naar de allereerste aflevering dit jaar. Wij deden net alsof McLaren een soort Williams was dit jaar. En die gaan gewoon serieus meedoen in het linkerrijtje van de stand. En dat is wel gaaf.
Ja, nee, dat doen ze echt heel erg goed inderdaad. Wat ze iets minder goed doen, want ze hebben nu weer een special livery limited edition one-off. Ja.
Dat kan ik niet meer volgen.
Nee, maar dat. Het wordt hierdoor ook niet meer bijzonder. En ik weet niet of jij al iets van foto's hebt gezien.
Nee.
Nou, hou we zo. Nee, het is... Ja, of misschien heel eventjes om je alvast voor te bereiden op het komend weekend, zeg maar. Dat dan niet in één keer de klap heel hard binnenkomt.
Waar moet ik kijken? Instagram, denk ik, of niet?
Ja, het staat overal, hè, want McLaren die weten hoe ze dat moeten doen. Nee, ze waren een beetje aan het teasen met dat chroom, die chroomkleuren van McLaren Mercedes uit die jaren, de Vodafone jaren, zeg maar.
Oh mijn god.
En dat hebben ze nu dus ook eigenlijk maar een beetje in die livery verwerkt, maar nee.
Mooi is anders.
Dus op zijn zaks, je zegt, niet helemaal mijn ding.
Oké, ik vind het idee erachter heeft nog wel iets. Toch? Maar ja, de uitvoering...
Welk idee? Ik kan echt totaal niks achteraan zoeken of halen. Of...
Ja, nou ja, dus de echt succesvolle McLaren-Mercedes-tijd. Dat verhaal.
Ja, maar volgens mij gaat het vooral om het chrome van de Google Chrome.
Ja, zou het? Maar waarom doe je het dan in Engeland? Ja, trouwens, het zal wel. Ja. Hey, maar wie heeft nou een slecht seizoen? Piastri of De Vries?
De Vries.
Oké.
Ja, wat aan De Vries zijn stoelpoten wordt wel echt heel hard gezaagd. En ondertussen misschien al wel met de kettingzaag. En als je hem dan ook weer bezig ziet met Magnussen. En hoe dat die gevechten lopen. Zeg maar, Magnussen geeft het ook al gewoon op van... Oh, dan heb je die clown weer.
Ja.
Een beetje dat idee. En als zelfs andere coureurs al zo je zo gaan behandelen, ja, dan is het toch wel klaar. Wat dat betreft hebben ze bij de Red Bull familie met zowel Perez als Nick de Vries, die echt zwaar op de schopstoelen zitten, genoeg plekken om ergens Ricciardo in te passen. En het lijkt me ook eigenlijk heel erg logisch als die, en ik denk dan eerder bij AlphaTauri, een halfjaartje mag gaan warm draaien na de zomer. Zodat hij volgend jaar er meteen aan de vanaf de starter kan staan.
Denk het ook. Ja, het zal wel weer zo'n Red Bull tombola worden natuurlijk ook met Perez nog. Hm, ja.
We hebben natuurlijk ook wel voorafgaand aan het weekend al het interview van Helmut Marko. Die in gesprek met, ik weet niet eens welke journalist, de journalist vroeg in ieder geval van wat was de laatste coureur waarmee je het oneens was met Christian Horner. En daar gaf Helmut Marko het antwoord op dat Nick de Vries was. Ja, we weten allemaal, na de GP van Italië vorig jaar, waar Nick de Vries in mocht vallen. En met een Williams twee puntjes pakte.
Ja,
op Monza.
Twee, denk
zoiets.
Ik. Die negende werd.
In ieder geval in de punten reed. Daarna meteen Helmut Marko heeft opgebeld. En ja, toen lag het contract al klaar eigenlijk. Want op dat moment hadden ze niet echt veel andere opties. En ja, ik geloof wel dat deze aanstelling meer vanuit Marko is gekomen dan vanuit Horner. Ja, dus die ligt er gewoon uit. Nick de Vries ligt er gewoon uit.
Ja,
Dead man walking.
Ja, ja, maar dan blijft de vraag natuurlijk hoe ze drie stoeltjes gaan inrichten, toch? Nog steeds voor volgend jaar.
Nou, ik denk dat vooral tussen Tsunoda en Ricciardo zou gaan om het setje van Perez over te nemen.
En ik zie daar de kans dat Tsunoda daar, ja, ik weet niet, dan denk ik echt 80-20. Dan moet Ricciardo wel tijd krijgen dit jaar om te rijden, dus dan moet de Vries eerder gescoopt worden. Maar als dat gebeurt, dan zie ik Ricciardo die stap nog wel maken. Eerder dan Tsunoda.
Ja, 80-20 in het voordeel van Ricciardo.
Ja, omdat Tsunoda uiteindelijk, ja, ik weet niet, lastig. Ja, ik vind omdat natuurlijk de AlphaTauri natuurlijk ook niet echt een lekkere auto is. Aan de andere kant heeft Tsunoda ook niet echt iemand om zich tegenover te bewijzen. Ja, hij heeft Gasly toch niet echt voor het snotje gereden waar we allemaal niet echt kapot van waren. Ja, oké. Okay. Hey, Haas, we laten het daar eens even over hebben. Want die hebben echt een ene mooie zaterdag. Maar ik vind het toch wonderlijk hoor. Die auto die kan die banden even warm krijgen. Maar dat is waarschijnlijk ook het ding. Die banden worden te warm of die blijven te warm. Of ze zijn er veel te hard voor. Want ze krijgen ze snel aan de praat. Maar daarna dondert het echt er helemaal in. Echt ongekend.
Ja. En Hulkenberg pakt daar ook een hele mooie P6 in de sprintrace. Maar hij kwam vanaf P4 en volgens mij op het moment dat hij zijn pitstop maakte om naar de mediums te gaan, stond hij op mediums volgens mij wel, lag hij volgens mij nog steeds ergens rond de vierde, vijfde plek en is hij uiteindelijk op de zesde plek geëindigd. Dus het had nog iets mooier kunnen zijn, zeg maar, voor ze. Ja. Dat kleeft er bij mij toch nog wel een klein beetje aan.
Ja,
is Hulkenberg niet iets voor de Red Bull-familie?
En we gaan door! Nee, kom op, dat kan toch niet? Dat Hulkenberg in die fucking... dat hij in de dinges rijdt is echt al een wonder. Of dat hij in de Haas rijdt is al een wonder.
Klopt,
dat kan
helemaal
niet.
Eens.
Dus, nee, joh. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Hij is ook te
oud.
Ja,
het sloeg al nergens op, inderdaad, dat hij dit seizoen rijdt. Want waarom Schumacher aan de kant zetten? Maar
nou, dat
als je ziet
wel.
Hoe dat hij het nu doet... Hij is echt, goed bezig in de kwalificaties.
Ja,
nu al een paar races achter elkaar. En ja, dat die Haas als een baksteen door het veld zakt tijdens een race, omdat hij niet met banden om kan gaan, ja, daar kan hij niks aan doen.
Ja,
hij bewijst dat er snelheid in zit. En misschien wel het gat tussen Hulkenberg en Magnussen is misschien wel het grootste van het hele veld tussen de teamgenoten.
Ja, dat toch niet. Zitten er nog meer gaten tussen?
Ja, Perez achter Verstappen aan. En,
ja,
okay, en De Vries achter
Tsunoda
aan.
Piastri, McLaren. Want ik vind Piastri ook heel erg tegenvallen.
Die is heel wisselend.
Dan denk ik dat we bijna alles wel weer besproken hebben, zo ongeveer. Dan gaan we even met onze oogjes over het draaiboek heen. Ja, dan moeten we toch. Ja, we moeten het toch even over hebben. Omdat er is dit weekend vooral op Spa, of tenminste dat, ja, dat, op Spa best wel een flink ongeluk gebeurd natuurlijk.
Ja.
Niels, kun je er ons even doorheen praten wat er gebeurd is?
Ja, een hele natte race op het circuit van Spa-Francorchamps. Ja, er is een 18-jarige Nederlandse coureur die is overleden. Bij een crash tijdens de race. Ja, eigenlijk op een hele manier die heel erg deed denken aan het ongeluk dat we daar een paar jaar geleden hebben gezien. Ook bovenop op Roes met
Anton Hubert.
Ja, met Hubert inderdaad. Dat was iets verder terug, als in naar Roes toe. En Hubert zette hem daar zelf eerst in de muur en gleed vervolgens weer het rechte stuk op waar dat hij opnieuw geraakt werd. En deze crash gebeurde eigenlijk nog net na dat rechterknikje dat in dat rechte stuk zit, na Eau Rouge. En door de spray eigenlijk geen zicht, iedereen nog steeds vol het gas erop. In een soort tombola in een crash geraakt. En eigenlijk op eenzelfde manier is Dilano van het Hof daar geraakt door een andere coureur. Ja, en ik kan het nu dus ook niet navertellen.
Ja, ik was dit weekend Viaplay aan het kijken. En ik ga niet zo heel goed op de drama, dramatische kant van Tom Coronel. Alleen die werd ook wel geëmotioneerd. En dat kwam dit keer wel binnen, omdat het echt voelde en denk ik ook wel echt was. Omdat, Dilano, is een hele jonge gozer nog. Dus dat enerzijds natuurlijk, het is een tragisch ongeluk. Een heel lelijk ongeluk ook. Ja, alle ongelukken zijn altijd lelijk, maar echt zo'n teamboon. Ja, vraag mij wel af, Niels, in hoeverre, hoe lang duurt het nog voordat wij tegen elkaar gaan zeggen als weet je nog wat voor mooi circuit Spa was? Daar ben ik oprecht steeds banger voor te worden. Want we hebben in vier jaar tijd...
Waarom? Waarom? Want dit was echt midden op een rechtstuk. Eigenlijk vergelijken met het stuk tussen bochten 3 en 4 op Oostenrijk. Zeg maar, als het daar had geregend, dan had daar zo'nzelfde iets kunnen gebeuren.
Maar alles wat hier gebeurt, alles wat je hier ziet gebeuren en de juiste conclusie zal nog wel komen. Want de FIA heeft dan dit weliswaar niet het georganiseerd, maar die zullen dit wel gaan analyseren, mag ik hopen. Het is een nasleep van Eau Rouge natuurlijk, wat daar gebeurt. Zeg maar, daar gaat er iemand vanaf en die komt de baan op. En daar is het een blinde bocht. En daar, dan is de oplossing. Maar dan is de oplossing niet meer rijden als je niet kan zien.
Is dat zo'n gekke oplossing?
Kijk, dat is dus de vraag. Dat vonden wij 2 jaar geleden namelijk nog wel, toch? Toen iedereen naar Spa was gereden voor 2 rondjes voor saus en toen we naar huis mochten. Kijk, dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Dat je dat eigenlijk de business case en alles omheen om Spa niet meer handelbaar wordt. Omdat je bij het minste geringste regen daar blijft hangen en niet meer kan racen. En het blijft gewoon een gevaarlijke bochtcombinatie, punt. En dan gebeurt het misschien wel later, maar het is een gevolg van.
Ik zie nog niet waarom dit een Spa-specifiek probleem is. Want overal waar het toch regent en je niks meer ziet, heb je ditzelfde probleem.
Bij Spa blijft het sowieso langer. Door de karakteristieken van het landschap blijft het sowieso langer liggen. Langer hangen. Dus dat is Spa-specifiek. Het heeft ook gewoon te maken met het feit dat je daar 250 rijdt tijd rechtstuk op komt. En dan moet je nog harder. Dat heeft het ook mee te maken. Kijk, een andere oplossing gaat zijn, Eau Rouge langzamer nemen. Weet je wel, dat is ook een oplossing. Dat je uiteindelijk, want je bent daar aan het schakelen. Je bent daar net op het randje aan het rijden. Je hebt veel minder potentie om uit te wijken. Want je rijdt echt op de maximum van je gripcirkel van je band daar. Dus je gaat gewoon eenmaal niet meer laterale versnelling kunnen halen ergens vandaan. Je zit ook een soort van vast op je baan, zeg maar. Het is net schaatsen wat dat betreft.
Ja.
Dat is er zo Spa specifiek aan. En dat is dus het gevaar voor Spa ook. Dat op het moment dat je dit echt er niet uitkrijgt, moet daar maatregelen genomen worden. Want vroeger gingen ze hier niet zo hard. Dat kon niet, want ze moesten wat gas af. Voordat ze Rouge op reden.
Ja, ja.
En nu is het gewoon vol gas. En daar zit de gevaar. En ik denk dat... Ik zie het... stiekem best somber in. Een keer moet iemand de trekker overhalen en zeggen, joh, dit kan niet meer zo, dit kan zo langer niet meer. Want twee jongens in 4 jaar hebben we weggedragen, hè? Op precies dezelfde manier. En dan de een misschien wat later. Maar wat ik dan zie als ik naar die beelden kijk, is het gaat echt lang door. Snap je? Voordat het stopt.
Zeg
maar,
ja, bedoel je? Het is nou, de eerste gaat de baan af. Reactie van ja, crashes gaat lang door.
Ja. Ja, de eerste gaat de baan af. Het duurt echt 10 seconden of zo. En daarna pas komt Delano het in beeld. En wordt daar geraakt. Dus hadden ze niet veel eerder, snap je? Iets kunnen zien dat het fout ging daar. Dat is wel bijzonder. Maar goed.
Ja, ja, dat dus. Ze zagen het niet. Ze reden eigenlijk gewoon een...
Ja, maar is er geen misdaad daar zo langzaam dan? Ja, ik ken de raceklas niet goed genoeg, eerlijk gezegd. Kijk, ze hebben natuurlijk, het is een andere registratie dan voor de Formule 1. En dus ook 2 en 3 als ze in het weekend er zijn. Dus dan moeten we nog even op de vlakte blijven. Ja, dit wordt toch ontegenzeggelijk vervolgd, denk ik. Er is in Finland ook nog een ongeluk gebeurd met de motorrijder. Weet je daar iets meer van, Niels?
Nee, eigenlijk ook niet echt. Dat was meer in het vervolg van... Ja, het overlijden van Delano, dat dit ook daar heel erg aan gelinkt werd. Het was niet bij de Isle of Man TT, wat ook echt een levensgevaarlijke race is.
Ja.
Maar volgens mij wel op een soort gelijke race. Het grote verschil met het motorongeluk is dat... En dat is niet... Ja, dat klinkt heel raar om te zeggen, maar die gasten op die motoren, die gaan meer het... risico aan met ja, dat soort races en de parcours waarover ze rijden dan de autocoureurs. Die zijn zich er ook denk ik meer nog meer bewust van. Ja, dat elke start de laatste kan zijn.
Ja.
Ja, omdat daar echt alle veiligheidsoverwegingen ja, vrijwel overboord zijn gegooid. Wat je ook een beroemde quote uit die Isle of Man TT is dat ze de hooibalen voor de bomen, vooral voor de bomen neerleggen. En niet eens zozeer voor de coureurs, want die maken toch geen schijnvakantie als ze daar met 280 tegenaan klappen. Ja, dat is een beetje de realiteit van die wedstrijd. En dat is waarom het ook zoveel mensen trekt, eigenlijk.
Ja, eens. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel meer aan toe te voegen. Ja, dat was hem denk ik weer voor deze week dan, Niels, gok ik zo.
Ja.
Ik heb de Fancy League, terwijl jij een plaatje gaat zoeken, hoop ik. Heb jij een plaatje? Anders heb ik er
een. Ik heb een plaatje.
Oh, daar ga jij. Nou, de top 10 van de Fancy League, want ik sta nog steeds kansloos laatste.
Laatste?
Ja, echt kansloos. Ik weet ook niet waar het fout is gegaan, eerlijk gezegd. Oh, misschien was dat... Oh, was dit dan
bij omdat Ferrari, denk ik.
Nee, we hebben wel een race later begonnen, hè?
Oh, ja.
Of zou ik anders de Oostenrijkse Grand Prix doen? Nee, laat maar. Ben ik ook laatste? God, nonne knetters. Nee, we hadden wel de Oostenrijkse Grand Prix. Nou, nummer 10 is geworden van afgelopen weekend Sicko Mode. Op nummer 9, blij dat je in mijn team zit. Nummer 8, Evan. Nummer 7, Harmen. Nummer 5, Yellow Flag, Joanne. Het zal wel. En ook op nummer 5, want zij hebben dit weekend evenveel punten gescoord. Are you ready for this? Nummer 4, Pierre Gasly. Nummer 1. Nummer 3. Ja, hoe kan iemand met dat inzicht zo hoog staan, denk ik. Maar goed, het zal wel. Nummer 3, Magistraal Jager Racing. Nummer 2, Daddy Cash F1. En nummer 1, Diesel on My Streets. Die echt bijzonder goed gaat. Maar kijk, niet overal eerste staat. Want daar mag Harmer nog steeds de scepter zwaaien. Hoe kan dat dan?
Oh, misschien al Mega Drivers. Of hoe heet het tegenwoordig? Ingezet.
Ja, kan ik dat echt zien? Ja, lekker hoor. Maar goed. Nee, dat was hem dus voor de Fantasy League. Niels, dan was dit hem weer. Dan heb jij nog een plaatje volgens mij. Nee, ja, trouwens, eerst, waar zijn wij natuurlijk te vinden?
Twitter, Facebook en Instagram. @drivethroughnl. En druk ook op de belletjes en sterretjes en alles wat je kunt vinden in die podcast apps. Ook om op de hoogte te blijven van onze afleveringsschedule in de zomer. Ja, omdat we daar toch een beetje mee aan het stoeien zijn. Je zult het ook vorige week wel gemerkt hebben. We moesten gewoon door tijdgebrek eigenlijk even een race overslaan. En dat zal in de zomer waarschijnlijk ook nog een keertje gaan gebeuren.
Dus zoals het er nu naar uitziet, gaan wij Spa overslaan.
Ja, dus ons vooral op de socials. Daar zul je op de hoogte worden gehouden. En druk op die notificatietjes, zodat je meteen een melding binnenkrijgt als we er wel weer zijn. En dan gaan we dus afsluiten met, Lucas, het is niet normaal. Weer een zomerrit.
Nee.
Ja, alweer. Oh. Ja, het is niet normaal. Sophie Tucker deze keer. Dat is een bijzonder koppel. Een man en een vrouw. Zo gek als een deur. En maken stiekem best wel leuke muziek eigenlijk. Deze heet Jacaré. Echt, ja, gewoon sober. Leuk, gezellig. Lekker deuntje. Dus daarmee gaan we afsluiten. Dat was weer voor deze week. Dan zijn we er volgende week wel weer bij voor de GP van Silverstone. Veel plezier met je week. En tot dan.
Houdoe!